Vanavond wilde ik u zo aan het einde van dit seizoen, om zo te zeggen, meenemen naar Psalm 8. Ik zie nou voor het eerst pas die titel erboven staan. Verheffing van Gods majesteit. Die kan ik zo gauw niet plaatsen, maar misschien aan het eind van de avond dan. Een psalm van David. Voor de opperzangmeester op de Gittit. O Heere, onze Heere, hoe heerlijk is uw naam op de ganse aarde. Gij die uw majesteit gesteld hebt boven de hemelen. Uit de mond der kinderkens en der zuigelingen hebt gij sterkte gegrondvest. Om uw tegenpartijen wil, om de vijand en wraakgierige te doen ophouden. Als ik uw hemel aanzie, het werk uw vingeren, de maan en de sterren die gij bereid hebt, wat is de mens dat gij zijner gedenkt en de zoon des mensen dat gij hem bezoekt en hebt hem een weinig minder gemaakt dan de engelen en hebt hem met eer en heerlijkheid gekroond. Gij doet hem heersen over de werken uw handen. Gij hebt alles onder zijn voeten gezet, schapen en ossen, alle die, ook mede de dieren des velds, het gevogelte des hemels en de vissen der zee, hetgeen de paden der zeeën doorwandelt. O Heere, onze Heere, hoe heerlijk is uw naam op de ganse aarde. En dat lijkt me dan toch een tamelijk verwarrende psalm, want er staat natuurlijk boven, verheffing van Gods majesteit. Het neemt niet weg dat een gedeelte van de psalm uitdrukkelijk, zeker het tweede gedeelte in het algemeen, spreekt over, niet over God, maar over de mens. Naar het schijnt, maar bovendien, ook als we van iets meer weten, dan weten we ook dat deze psalm in het algemeen aangehaald wordt om niet God te verheffen in zijn majesteit, zoals er boven staat, maar om de mens te verheffen in zijn zogenaamde majesteit. En toch hoeft de psalm niet onduidelijk te zijn, mede omdat wij natuurlijk een commentaar hebben in het Nieuwe Testament, in Hebreeën 2, waar gewoon staat dat het gedeelte dat over de mens spreekt, in werkelijkheid spreekt over de Heer Jezus Christus. In de eerste plaats een psalm van David, zoals zoveel, en automatisch treedt dus het commentaar van Petrus in werking. David, alzo hij een profeet was en wist dat God hem onder ede gezworen had dat zijn zaad uit zijn lijf voortkomen zou, voor eeuwig op de troon zou zitten, heeft dit voorziende gesproken over Christus, dat wil zeggen over de Heer Jezus. Dat staat in Handelingen 2 weliswaar niet over Psalm 8, maar over Psalm 16. Maar in Hebreeën lezen wij toch dat dit gesproken werd over Christus uiteindelijk, dus blijft hetzelfde verhaal. Mogen aannemen dat David dus heel goed wist waar hij het over had. Maar goed, er staat een psalm van David en dus denken we, dan gaat het dus over de zoon van David. Niet dat dat niet zo is als zoiets er niet boven staat. In het algemeen zijn alle psalmen in de eerste plaats messiaans. Niet maar enkele, maar feitelijk alle. Dat men dat soms niet ziet is gewoon omdat men de Heer Jezus Christus niet kent zoals hij in de Bijbel beschreven wordt. En daarom is men dikwijls niet in staat om bepaalde uitspraken op hem toe te passen. We hebben het daar nog over. Daarna staat er dat het bestemd is voor de opperzangmeester. Ik vind het altijd leuk. Men heeft dat verzonnen, hè, die vertaling, dat weet u toch. Hè? Over een zangmeester gaat het niet. Over opper nog net wel. En men heeft daar dus maar van gemaakt opper wat. Nou, het zal wel de dirigent zijn geweest van het koor of van het orkest of wat het maar was. Want het woord opperzangmeester, dat lamenatsjach, natsjach betekent nog niet eens meteen opper, maar het betekent in de eerste plaats altoos. En zo is het ook gewoonlijk vertaald in onze Statenvertaling. Dan wordt het dus voor altoos. Maar altoos gebruiken wij ook niet meer natuurlijk. Dus dan wordt het voor altijd. En als het altijd is, dan gaat het over de eeuwigheid. Dus zo had je het ook kunnen vertalen. Voor de eeuwigheid. En de vertaling met eventueel verhevenheid, hoogheid en dus opper is een tweede. Dat wil zeggen, de eerste keuze is voor altijd in de stroom van de tijd. En de tweede keus, de Dat hebben de taalkundigen tenminste afgesproken met elkaar. De tweede kunst is niet horizontaal in de verte, in een onbereikbare verte, maar verticaal in een onbereikbare verte. Dus dan wordt het de allerhoogste. Zo kun je dus ook vertalen, voor de allerhoogste. Maar of de allerhoogste nou meteen de dirigent van het koor is, ja, dat zou kunnen. Maar zelfs als het dat zou zijn, dan nog blijft daarachter steken dat het bestemd is voor altijd en voor de allerhoogste. Daar gaat het over. En dat is van toepassing trouwens ook op de inhoud van de psalm, want de allerhoogste, u weet toch wie dat is? Nou ja, dat is eigenlijk de vraag in de psalm, wie is dat? Dat is Christus zelf, uiteraard. En ik zeg altijd, voor zover de gemeente een koor is, en waarom niet, de Bijbel spreekt er in die termen over, is de Heer zelf de dirigent. Dan ben je toch nog terecht bij een opperzangmeester, maar dan langs een omweg, zal ik maar zeggen. Het is voor de allerhoogste en het is voor altijd. Zeg maar de eeuwige, dat is de betekenis van de term. Het aardige is trouwens wel dat in de Septuaginta, dat is dus de oude Griekse vertaling van het Oude Testament, eentje die al bestond in de dagen van de Heer Jezus, en die dus ook in het Grieks van het Nieuwe Testament gebruikt wordt om het Oude Testament te citeren, in het Grieks, die Septuaginta dus, die heeft hier niet staan voor de opperzangmeester, maar heeft hier staan eistotelos, dat wil zeggen met het oog op, of gewoon tot het einde. Telos, einde. En dat is inderdaad een goede vertaling van wat er staat. Je moet hem alleen willen begrijpen en zien dat het gaat om eeuwigheid primair, maar ook om de allerhoogste eventueel. Dat wil zeggen, de eeuwige zelf. Daarna staat er ook nog op de gittit. Gittit, dat is niet muziekinstrumenten of zoiets, maar gittit is wijnpersen. Zijn wijnpersen, op de wijnpersen. Men zal wel bedenken dat je die moet zingen tijdens het persen van de druiven. Terwijl je met je blote voeten. Een soort worksong wordt het dan, zal ik maar zeggen. Ik kan me er nooit wat bij voorstellen. Wel bij wijnpersen in de Bijbel, want de wijnpersen houden uiteraard verband met de wijnoogst. En de wijnoogst wordt in de Bijbel in verband gebracht met het loofhuttenfeest. Dat wil zeggen, de oogst, het uiteindelijke oordeel, het overblijfsel dat behouden wordt, het koninkrijk binnengaat. En het koninkrijk, dat is het loofhuttenfeest eigenlijk. U weet wel, met die loofhutten dan wel tenten waarin men 7 dagen zou wonen enzovoorts. En dan ziet het dus inderdaad op het koninkrijk van Christus. En op het uiteindelijk oordeel dat daaraan vooraf gaat, voordat het koninkrijk zich baanbreekt, dan wel geopenbaard zou worden. En die wijnoogst of wijnpersen, ze vind je in dat verband genoemd in Openbaring 14. Daar is sprake van de wijnperstreden en natuurlijk in Jesaja 63. Wie is het die van Edom komt, enzovoorts. Hij had de pers alleen getreden, staat er dan. Ook dit houdt verband met het eigenlijke onderwerp, want het is natuurlijk de Heer zelf die oordeel zal brengen en die de wijnpers zal treden. Ter gelegenheid van het loofhuttenfeest, dan wel de daarmee gepaardgaande wijnoogst, zou men wellicht dat lied zingen. Dat zou kunnen. Maar wij denken in ieder geval nu aan deze dingen. En dat is ongetwijfeld de bedoeling. De vraag is, wie zal dat doen? Wie is de allerhoogste? Wie is de eeuwige? En wie is degene die de wijnpers treedt? En daarna komt vanzelf de vraag, wie is de zoon des mensen? Maar het is alle keren dezelfde vraag. Goed. Dan volgt daar, o Heere, onze Heere, die eerste is Jehovah, dus met grote letters, met kapitalen gedrukt heet dat, hè. En die tweede is dan gewoonlijk Adonai, letterlijk vertaald met niet Heer, maar onze Heer. O Heere, onze Heer, hoe heerlijk is uw naam op de ganse aarde, gij die uw majesteit gesteld, eigenlijk gewoon gegeven hebt. Nathan staat er. Gegeven. Gij die uw majesteit en daarmee uw heerlijkheid, uw koninklijke waardigheid gesteld hebt boven de hemelen, impliceren dat het daarvoor niet was. Of althans minder was, om het dan voorzichtig te zeggen. Maar ja, in vers 6 komen we toch op. Dus ik laat het maar even zitten. Maar het gaat erom dat Jehovah, onze Heer, onze Adonai, onze Heer, verheerlijkt wordt of is op de ganse aarde. Hij namelijk die zijn majesteit, zijn heerlijkheid, zijn koningschap gesteld of gegeven heeft boven de hemelen. Dus in de allerhoogste hemel in de praktijk. En dan daar tegenover dalen we meteen af, helemaal naar beneden. Namelijk uit de mond der kinderkens, de kindertjes. En uit de mond der zuigelingen hebt gij sterkte gegrondvest. Om uw tegenpartijen wil, om de vijand en wraakgierige te doen ophouden. Hier gaat het in vers 3. Dus omdat, ik moet even de hoofdzin zien te pakken. Uit de mond der kinderkens, oké, de zuigelingen hebben we het zo over, maar wat staat er? Er staat, gij hebt sterkte. Dat is gewoon kracht dus. Gij hebt kracht gegrondvest. Gij hebt een basis gegeven, een fundament, grondvest. Gij hebt een basis gegeven onder of eventueel voor uw kracht. Er is een basis gelegd waarop de kracht van de Heer gebaseerd is. Een kracht die bovendien nodig is om de tegenpartijen, namelijk de vijand, namelijk de wraakgierige, te doen ophouden. Weg te doen, te overwinnen, enzovoorts. Dat is wat er staat. Hij heeft zijn majesteit gegeven in de hemelen. En aan de andere kant, hij heeft kracht op een fundament gezet. Dat is eigenlijk andersom, hij heeft een fundament gelegd waarop zijn kracht vervolgens gebaseerd is. En door die kracht zal hij de tegenstanders verslaan. Nou ja, welke kracht dat is, dat weten we langzamerhand natuurlijk. Hè? Ik heb er ook altijd maar één antwoord op. Nee, er zijn er vele, maar ik geef er altijd maar één. Dat is die uit Efeze hoofdstuk 1, waar het helemaal over deze dingen gaat. En soms denk ik dat die uitdrukkingen ook daadwerkelijk aan deze psalm ontleend zijn. Dat zal ik u laten zien. Dat is Efeze hoofdstuk 1. Waar staat dat wij zouden hebben verlichte ogen des verstands, opdat wij mogen weten, vers 18, welke zij de hoop van zijn roeping en welke de rijkdom zij de heerlijkheid van zijn erfenis. Wat hetzelfde is eigenlijk, zijn roeping, en dat is zijn erfenis in de heilige. En welke de uitnemende, en dan komt hier, welke de uitnemende grootheid zijn er kracht zij aan ons, die geloven naar de werking der sterkte zijn er macht. En ik wijs er altijd op dat hier vier synoniemen achtereenvolgens staan voor kracht. Namelijk kracht, werking, sterkte en macht. Over welke kracht gaat het dus? De kracht, vers 20, die hij gewrocht, gewerkt heeft in Christus, als hij hem uit de doden heeft opgewekt en heeft hem gezet tot zijn rechterhand in de hemel. Kortom, die kracht waardoor de majesteit van Christus gesteld werd in de hoogste hemelen. Dat wil zeggen, hoger dan de hemelen. Hebben u die? De opstandingskracht van Christus, daar gaat het om. En hij werd gesteld, vers 21... gezet heet het hier trouwens in vers 20. En dan vers 21. Ver boven alle overheid en macht en kracht en heerschappij en alle naam die genaamd wordt. Niet alleen in deze aion, eeuw. Maar ook in de toekomende. En heeft alle dingen zijn voeten onderworpen. Kijk, en bij dat vers staat in mijn Bijbel keurig een verwijzing naar Psalm 8. Vers 7. Met andere woorden, toen Paulus dit schreef, had hij wel degelijk Psalm 8 in gedachten. En hij citeerde Psalm 8 zeggende, hij heeft alle dingen aan zijn voeten onderworpen. Want het is immers vers 7 van Psalm 8, gij hebt alles onder zijn voeten gezet. Zie? En daarom denk ik dat die sterkte uit vers 3 van Psalm 8 net zo goed in Efeze 1 terechtgekomen is, namelijk nog in vers 19 en 20. De kracht naar de werking der sterkte zijner macht. En verder weten we natuurlijk precies door welke kracht die tegenstander, dan wel de tegenpartijen, dan wel de vijand, dan wel de wraakgierige, verslagen wordt. door de opstanding van Christus, en dat staat er uitgebreid bij, ik hoop daar vanavond nog op terecht te komen, staat er uitgebreid bij in Hebreeën 2. En Hebreeën 2 is één commentaar, groot commentaar trouwens, op het belangrijkste deel van deze psalm. Vanaf vers 5 hier. Kom ik later wel op. En daar staat gewoon die mens waarover psalm 8 spreekt, is de Heer Jezus Christus, die immers de dood heeft overwonnen. Want dat is die kracht. De opstanding van Christus is de basis voor heel het evangelie en voor het koninkrijk en voor het koningschap van Christus met zijn onwankelbare troon en het hoge priesterschap dat daarbij hoort naar de kracht des onvergankelijke levens. Mooie uitdrukking, kracht, hebben we het nu toch over. Kracht van onvergankelijk leven uit Hebreeën 7 en zo verder. En het leuke is dat ik daar al op terechtkom vanuit vers 2 en 3. Ik was nog niet eens bij vers 5 en 6. Maar uit de mond der kinderkens en der zuigelingen hebt gij sterkte gegrondvest. Die grond, dat fundament, dat weet u wat dat is de rots, wij zeggen populair, dat is Christus. Eigenlijk is het de opstanding van Christus. Maar dat is Christus. Christus is namelijk per definitie de opgewekte. Hij was pas de Christus, hij werd pas de Christus door zijn opstanding uit de dood. Daarom zei hij ook, ik ben de opstanding. En daarna ook, ik ben het leven. Enzovoorts. Maar er staat hier uit de mond der kinderkens en der zuigelingen. Nou, kinderkens zijn volgens het Grieks, dit is geen Grieks, dit is Hebreeuws, maar volgens het Grieks zijn kinderen onmondigen, dat wil zeggen, die hebben niks te zeggen, dat betekent het woord. Die hebben niets in te brengen dan lege briefjes, heet dat, nou ja, vroeger dan, hè. Ja. Lang geleden. Maar ze hebben niks in te brengen en zuigelingen spreken al helemaal niet. Dus waar heeft de psalmist het over, is dan de vraag. En het antwoord is natuurlijk gewoon dat hij spreekt over mensen, maar mensen zoals ze zijn, ten opzichte van de Heere God, ten opzichte van de Schepper, stellen ze weinig voor. Dat is ook zoals men traditioneel, helaas, gewoonlijk vers 5 uitlegt. Wat is de mens dat gij zijn en gedenkt, men beschouwt het als een retorische vraag waarop het antwoord moet zijn, niets. Nou ja, bijna niets. En daarna trekt men het snel in, want op grond van vers 6 zegt men dan, maar toch is de mens heel wat hoor. He? Maar inderdaad, het verschil in positie tussen God en de mens, tussen schepper en schepping, wordt in de Bijbel zwaar benadrukt. Het ligt aan de basis van alle, laten we zeggen, Bijbelse filosofie, voor zover zo'n ding bestaat dan, anders krijg ik daar weer problemen over. Men leest Prediker. Hè? Er staat, als je met God praat, moet je niet te veel zeggen, want hij is in de hemel en jij bent maar op de aarde, bovendien je bent uit de aarde en je zegt gauw te veel. Je zegt gauw dingen waar je niet aan kunt houden, maar God houdt je eraan. En hij is bij machten om dat te doen ook nog. Wees maar voorzichtig. En iets dergelijks zien wij hier ook. Want die kinderkens, die zuigelingen, zijn als u het mij vraagt gewoon de profeten geweest. En ik zal u ook zeggen waarom. Er staat, hebt gij sterkte gegrondvest. Maar dat woord voor grondvesten is een heel mooi Hebreeuws woord. Yesod, of yasad, moet je dan zeggen. Yasad is het eigenlijk in het Hebreeuws, grondvesten. Maar yasad komt van het Hebreeuwse zod, dat wil zeggen S-O-D, wat we verstaan. En dat betekent een geheim. Niet zozeer in de zin van de verborgenheid. Daar zijn andere termen voor een specifieke verborgenheid. Maar wel in de zin van, het gaat over iets dat besproken is, dat ook afgesproken is, maar het is nog niet bekendgemaakt. De term vindt u treffend geïllustreerd in, ik geloof dat het Amos 3 was. Ja, Amos 3 vers 7, waar dat staat. in een redelijk bekende tekst, volstrekt buiten het verband, maar dat doet er nou niet toe. Er staat in Amos 3, vers 7, gewis de Heere, Heere, Adonai Jehovah, zal geen ding doen, tenzij hij zijn verborgenheid zot staat. Tenzij hij zijn verborgenheid aan zijn knechten, de profeten, geopenbaard hebben. En zot staat gewoon voor dat wat besproken is zonder publiek, binnenskamers. In onze politiek spreekt men dan over achterkamertjespolitiek en dat soort dingen meer. Hè. Zo van ze zoeken dat dan uit en daarna. En dan gaat buiten de kamer om en dan voelt de kamer zich gepasseerd en dan is allemaal niet goed, weet je wel. Maar toch is het de normale manier van doen. Er zijn natuurlijk zaken waarvan je een idee hebt en je bespreekt ze met de desbetreffende mensen. En dat weet dan nog niet iedereen, maar je checkt dat eerst, je werkt dat uit. En als het klaar is, dan stel je het anderen voor of maak je het eventueel bekend. En zolang dat laatste niet gebeurd is, heet het een geheim. Ook in het gewoon Nederlands, en dat is dat woord zot. Maar de aardigheid ervan is dat via Yazat wordt het geheim ineens een fundament. Logischerwijze, want er is niks mystieks aan, dat wat eerst afgesproken is, zonder dat het openbaar was, zal ik maar zeggen, dat wat eerst afgesproken was, wordt inderdaad het fundament van wat daarna gebeurt. En daarom is de term in het algemeen van toepassing op alles wat God besloten heeft. Het is van toepassing op Gods plan der eeuwen. Het was niet bekend, maar God spreekt en maakt het bekend. Begrijp je me goed dat ik het nou niet heb over satar, namelijk verborgenheid. Dat andere Hebreeuwse woord, nou er zijn er nog een paar, maar goed. Ik heb het niet over satar, dat is de verborgenheid, dat speciaal dat deel, of betreft dat deel uit de heilsgeschiedenis, dat betrekking heeft op onze tegenwoordige tijd tussen de eerste en wederkomst van Christus. Dat is iets specifieks, maar dat is ook een andersoortige term. Daar gaat het om iets wat per se voor bepaalde mensen geheim moest blijven en dat ook nooit in het algemeen bekendgemaakt wordt enzovoorts. Dat is een heel ander ding. Maar dit is gewoon iets van eerst binnenskamers besproken wordt en daarna uitgewerkt wordt in het openbaar. En daarom zegt Amos 3, voordat de Heer wat doet, zal hij dat wat eerst afgesproken was, dat wat hij besloten heeft, zal eerst bekendgemaakt worden. Heb je het? Nou, via die woorden kom je dus alsnog terug in Psalm 8. Als er staat, uit de mond der kinderkens en der zuigelingen hebt gij sterkte gegrondvest. Ja, maar dat betekent gewoon dat er eerst wat afgesproken was en daarna is dat bekendgemaakt of uitgewerkt. En dat is de basis voor die sterkte. En waar het over gaat, is de dood en opstanding van de Heer Jezus uiteraard. Dat was eerst verborgen in het algemeen. Maar het is uitgewerkt, ook bekendgemaakt. En voor een deel ook van tevoren aangekondigd, dat wil zeggen tot op zekere hoogte, door de profeten, zei Amos 3, God maakt het bekend, door zijn profeten. Alleen die profeten hier, heten hier kinderkens en zuigelingen. Dat wil zeggen, het gaat nog niet over vaste spijs, maar het gaat over melk. Het gaat niet meteen over de roeping van de gemeente in onze tegenwoordige tijd waarin het koninkrijk verborgen is. Maar het gaat om iets fundamenteels, namelijk simpelweg de dood en opstanding van de Heer Jezus als zodanig. De verhoging kun je ook zeggen van de Zoon des Mensen tot boven de hemelen, dan wel de verhoging van de Zoon des Mensen die bij die gelegenheid de naam kreeg boven alle naam uit Filippenzen 2. Hebben u dat? En die kinderkens en zuigelingen werden niet geacht erg veel te weten. Maar niettemin gaven ze het woord van God door. Het waren profeten. In het Oude Testament. Daarna vinden we dezelfde term letterlijk toegepast. Maar ja, toch eigenlijk niet helemaal letterlijk. In Matthäus 21 staat er ook keurig bij. Matthäus 21. Waar staat dat er kinderen waren, vers 15, die riepen in de tempel zeggende, Hosanna, de zoon van David. Ik denk dat ze het gezongen hebben luidkeels. Want dat hebben ze overgehouden van vers 9, de hieraan voorafgaande zogenaamde intocht in Jeruzalem. Maar die kinderen hebben het liedje opgepikt, zoals dat gaat, en zongen het vervolgens in het terrein van de tempel. En zij riepen dus Hosanna, de zoon van David. En er staat er dat de overpriesters en schriftgeleerden namen dat zeer kwalijk en zeiden tot hem: hoort gij wel wat deze zeggen, deze kinderen? En Jezus zei: ja, hebt gij nooit gelezen uit de mond der jonge kinderen en der zuigelingen hebt gij uw lof toebereid? En dit waren zeker geen zuigelingen, lijkt mij. En of het jonge kinderen waren, ik denk dat het wat iets oudere kinderen waren, eerlijk gezegd. Maar niettemin, het is natuurlijk symboliek, hè, waar het uiteindelijk over gaat. Uiteindelijk, niet in beginsel, maar uiteindelijk is over toch uiteindelijk onze tegenwoordige tijd, waarbij wedergeboren mensen, jonge kinderen in Christus, en hoe dat maar heten mag, hè, want zo heet dat in in 1 Petrus 2 was, geloof ik, en in 1 Korinthe 3 enzovoorts, waarbij jonge kinderen in Christus, die zelfs nog niet eens de vaste spijs deelachtig zijn, niettemin de naam van de Heer, de Zoon van David, loven. En zo is het inderdaad tot in onze dagen. Dat wil zeggen, zo hoogstaand is het nou allemaal ook weer niet. Maar misschien is het juist de eenvoudigheid die erachter steekt, en misschien ook wel een groot deel naïviteit, dat wij de Heer loven, groot maken in ons leven en leven uit de kracht die Hij geeft. En zeggen, ja, of die wetenschap dat nou, of de mensheid in het algemeen daar begrip voor heeft, of er een verklaring voor heeft, of er beschouwing aan kan wijden, ja, dat doet niks, doet weinig ter zake. Wij geloven gewoon wat er staat en leven eruit. We hebben het woord van God, enzovoorts. Uit de mond der kinderen en der zuigelingen hebt gij sterkte gegrondvest. Waarmee dus verwezen wordt, in ieder geval, naar dat plan van God, dat plan der eeuwen. Gods plan van voor de grondlegging der wereld, om zo te zeggen zijn eeuwig voornemen, dat hij zou uitwerken, waarbij hier bovendien staat dat het een plan of een voornemen is om uw tegenpartijen wil, om de vijand en wraakgierigen te doen ophouden, implicerend dat ook voordat deze dingen geopenbaard werden, en dus toen ze nog verborgen waren, nog zat, nog een geheim waren, was er die tegenstander al. Maar ja, dat verbaast ons natuurlijk niet, want wij weten dat die tegenstander er al was, in ieder geval voor Adam, om het maar eenvoudig te houden. Toch? En het hele heilsplan van God is er een vanwege zijn tegenpartij. Dus daar gaat het om. Een plan der eeuwen. En wij in onze dagen, maar ook Adam en alles wat daarna kwam, wij zijn daarin betrokken op een of andere wijze. Aan welke kant wij ook staan, bedoel ik maar. Hè? Natuurlijk zijn er dan meteen die roepen. Nou, als het gaat om een psalm van David en het gaat om tegenpartijen en om de vijand, dan wel de wraakgierige, zal het wel over de Filistijnen gaan met Goliath aan het hoofd. Nou ja, dat zal wel. Dat staat er hier verder niet bij. Maar je komt er al gauw op, ook langs een andere route. Want ja, die Goliath is natuurlijk toch een beeld van de antichrist. En via de antichrist een beeld van de duivel zelf dus. En dus zijn volk, de Filistijnen, is een beeld van die overheden en machten en wat het maar wezen mag. Hè? Nauwkeuriger ga ik er nu niet op in. We komen misschien nog een andere psalm tegen waar inderdaad de naam van Goliath specifiek genoemd wordt. Waar staat dat David die psalm geschreven heeft in verband met die strijd tegen Goliath. Maar daar ga ik het nou maar even niet over hebben. Maar die tegenpartijen, meervoud, dan wel de vijand of wraakgierige, in het enkelvoud, we weten waar het over gaat natuurlijk. En dan opnieuw vers 4. Als ik uw hemel aanzie, kennelijk is niet bedoeld de hemel der hemelen. Ik weet trouwens ook niet eens zeker of er hemel staat in het enkelvoud of in het meervoud. Dat hoeft ook niet, want uit het verband blijkt dat het gaat om de geschapen hemel. En in het bijzonder de tweede, namelijk de maan en de sterren. Enzovoorts. Als ik uw hemel aanzie, die andere hemel kan je trouwens toch niet aanzien, hè, die daarboven is, die kun je niet zien. Als ik uw hemel aanzie en dus het werk uw vingeren, staat het deze keer, de maan en de sterren die gij bereid hebt, en die zin is eigenlijk niet af, die loopt ook volkomen mank hier, maar het idee blijft kennelijk dat de psalmist onder de indruk is van de grootsheid, ik wilde zeggen grootheid, maar dat weet ik niet zeker, maar wel van de grootsheid van de schepping als zodanig. In ieder geval, de hemel is voor de mens altijd onbereikbaar geweest, dat is nog hoor. Maar kijk, nemen we even de andere route en zeggen we, nou ja, maar de mens stuurt toch allerlei rommel de ruimte in, weet je wel. Over milieuvervuiling gesproken, zullen we het niet hebben. Maar goed, men stuurt van alles de ruimte in, men stuurt raketten naar Venus, Mars en wat het maar wezen mag. Dan moet ik u zeggen dat volgens diezelfde mensen die dat doen, dat eigenlijk helemaal geen ruimtevaart is, omdat de afstanden die afgelegd worden eigenlijk te verwaarlozen zijn. En dan zeg ik het nog heel voorzichtig, maar ze zijn gewoon niks. In vergelijking tot de afmetingen van het heelal die zij in gedachten hebben. Nou heb ik altijd andere afmetingen in gedachten, maar dan wordt het nog niet eenvoudiger van, maar het blijft zo, die hemel is voor de mens onbereikbaar, in het algemeen. En bovendien heeft hij in elk geval geen invloed op. En laten we het daar dan maar even bij houden. Maar de psalmist zit, ik zie die hemel aan, ik zie in het algemeen het werk uw handen, de maan en de sterren. Waarschijnlijk heeft hij 's nachts geschreven, want anders had hij misschien de zon genoemd. Weet je veel. En de sterren niet, want die zie je dan weer niet. Maar de zon wordt buiten beschouwing gelaten hier. De maan, de sterren, die gij bereid hebt, uw werk, en in verband met dat grote werk Gods, in verband met de schepping als zodanig, krijgen wij dan de vraag, wat is de mens dat gij zijner gedenkt en de zoon des mensen dat gij hem bezoekt? De eerste reactie moet heus zijn dat dit een retorische vraag is en dat het antwoord moet zijn, niks. Stel niks voor. Een individueel mens al helemaal niet. En dat is ongetwijfeld de strekking van het vers. Echter, er zit natuurlijk heel wat anders aan vast. Natuurlijk stelt de mens niks voor. Als je maar alleen maar met een vliegtuigje omhoog gaat en je kijkt naar beneden, dan is de mens al niks meer. Al die mieren die je daar ziet kruipen. Of ziet stilstaan in de file, zal ik maar zeggen, dat doet weinig de zaak. Maar u weet, de auto is de meest bekende levensvorm op aarde. Maar meest voorkomend. Maar de mens stelt inderdaad niks voor. Dat is de gedachte ook van het schriftgedeelte. Maar het maakt hem nog veel sterker, want één van die mensen is inderdaad de Heer Jezus. Die uitermate verhoogd werd en een naam gegeven boven alle naam enzovoorts. Dat maakt het een en ander nog veel grootser. Maar los daarvan even gewoon letterlijk. Wie is de mens dat gij zijner gedenkt? Dat gij aan hem denkt dus. En eventueel iets voor hem doet. Want gedenken aan is niet alleen maar zich herinneren in het Hebreeuws. Maar het is meer dan dat. Hè? Iets concreets doen. Zo komen we het vaak tegen, ook in de Bijbel. En de Heere gedacht aan, weet je veel wat. En dan deed hij ook wat. Hè? Dat is hier natuurlijk ook zo. De Heer doet wat voor de mens. Zeker voor die mens die hier genoemd wordt. Maar, en bovendien, er staat wat is de mens, maar het eerste woord mens, ik wil even kijken of ik dat goed zeg, ja, het eerste woord mens is enos, maar enos is hetzelfde als anas, en anas betekent zwak, ziek en misselijk. Dat betekent, anas betekent ziek, in de zin van zwak, in de zin van die gaat niet lang mee, het verdwijnt. En dat is het normale woord voor mens. Soms verkort tot ish. Maar het is nog steeds van enosh. of anas, of hoe je het maar hebben wil, het is nog steeds hetzelfde woord. Zwak. Dat is wat de mens per definitie is. Zo heet hij. Dat is de betekenis van het woord mens. Zie? Daarna staat er, en de zoon des mensen, dat woord mens is een ander woord mens. Maar eigenlijk is dat niet eens de mens. In tweede instantie pas. Het is namelijk gewoon de naam Adam. En met die naam van de gemeenschappelijke voorvader wordt de hele mensheid aangeduid. Naar normaal, naar normaal Bijbels gebruik. Ik bedoel, als je in Genesis, wat was het, Genesis 10, een zogenaamde volkerentafel tegenkomt met 70 volkeren die benoemd worden, weet u wel. Wel, in werkelijkheid staan er geen volken hoor, er staan gewoon namen van personen. Die vervolgens stamvader waren van een heel volk. En dus wordt het achteraf uitgelegd en opgevat als een heel volk. Maar in werkelijkheid, er staan slechts namen van personen. Die in tweede instantie dus toegepast worden op de hele familie die daaruit voortkomt. Pak hem. Zo vinden we ook de naam Jacob in de Bijbel en bedoeld is heel het volk van Israël. En zo vinden we ook de naam Israël in de Bijbel en daar moet je dan bij zeggen, nou ja, dat is eigenlijk de naam van Jacob. En als het gaat om Asser, dat is heus een meneer hoor, in de Bijbelse geschiedenis. Maar zo wordt het zelden gebruikt. Het gaat om de Assyriërs, zo heet dat dan. Hè? En zo verder. En hier staat de naam Adam, die door de vertalers beschouwd wordt als in de betekenis van de stamvader. Dat was de stamvader van heel de mensheid, dus duid je de hele mensheid daarmee aan. Toen hebben ze het maar meteen ook zo vertaald, terwijl iedereen weet dat Adam betekent rood. En niet aarde, rood. Het woord voor aarde betekent ook rood. Maar dan vrouwelijk, Adama. Dat is aardbodem. Maar Adam is hetzelfde als Edom, volstrekt hetzelfde, rood. En men vertaalt het met mens. En in dit geval zo'n des mensen, zodat er toch iets inconsequents in zit. Want eigenlijk had het dan moeten zijn der mensen. Maar ja, dat zijn naamvallen, die kennen wij niet meer. Maar als het staat des mensen, dan zou dat zonder die naamvalsvorm zijn van de mens. Toch enkelvoud. Maar letterlijk staat er, wat is de zoon van Adam? Hebben we die? De zoon van Adam. Eerst heette hij wel degelijk Enosh. Dat wil zeggen Anash. Dat wil zeggen zwak, ziek, sterfelijk, verderfelijk. Daarom lezen wij in 1 Korinthe 15 over de eerste Adam en de tweede Adam. De eerste mens, de tweede mens. De eerste mens waarvan wij beelddragers zijn. En dus zijn wij net als de eerste mens sterfelijk. Verderfelijk dan wel vergankelijk. En daarom zegt de apostel dat voordat wij deel kunnen hebben aan de erfenis van Christus, moeten wij eerst onverderfelijkheid aandoen en het sterfelijke moet onsterfelijkheid aandoen. Maar het sterfelijke, verderfelijke dan wel vergankelijke, dat woord wordt daar ook gebruikt, dat is gewoon eigenlijk een vertaling van het woord voor mens. Anash, Enosh, zwak, ziek en misselijk. Vergankelijk, gaat voorbij. En voordat je een onvergankelijk koninkrijk kunt erven, moet je eerst zelf de onvergankelijkheid hebben aangedaan, want de vergankelijkheid erft de onvergankelijkheid niet en de verderfelijkheid erft de onverderfelijkheid niet. Dat is 1 Korinthe 15, waar het wel degelijk gaat om onze erfenis. En voordat we erven, officieel, moeten wij veranderd worden en niet langer anas, dat wil zeggen zwak, ziek en misselijk zijn. Hebben we die nog? Dus de vraag is, wat is die zieke? Wie is die zieke? Nou ja, mens, oké. Okay. Dat gij zijn er gedenkt. Kortom, wie is de zoon of wat is de zoon van Adam die gij hem bezoekt? Maar dit is wel een opklimmende reeks. Want onder de mens in het algemeen, in de eerste uitdrukking, kan inderdaad verstaan worden de mens als zodanig wie het maar is. Kan ook vertaald worden met de mensheid desnoods. Maar bij de uitdrukking de zoon van Adam, want dat staat er letterlijk, bij de zoon van Adam ben je niet maar terecht bij de mensheid in het algemeen. Hoewel, misschien toch, maar die zeg ik zo, hè. Maar in principe niet terecht bij de mensheid in het algemeen. Maar bij één specifiek individu. Eén bijzondere mens. Die mens, te midden van al die andere mensen, die erfgenaam is, zoon, die erfgenaam is van Adam. Want ja, die moet er altijd geweest zijn. Er moet altijd zo iemand geweest zijn die door het leven ging als de erfgenaam van Adam. Een titel die niemand anders kon dragen dan alleen hij. En bovendien, dat is wat wij leren uit het boek Genesis in elk geval. Want hoe je dat ook draait, het hele boek Genesis gaat eigenlijk maar om één ding. Namelijk, wie is de erfgenaam? Nou ja, tot in de laatste hoofdstuk aan toe. Het begint met Adam, maar wie is zijn erfgenaam? Kain? Nee. Abel? Ook niet. Dan wordt het toch meteen lastig al. Toen werd het de derde, dat was Set. En die was naar het beeld van Adam staat. Staat niet naar het beeld Gods, maar naar het beeld van Adam. Set. En daarna gaat het verder. Wie is daarna de erfgenaam? Er komt een heel lijstje voorbij. En daarna komen we ooit een keer terecht bij Abraham. Maar dan hebben we al heel wat gemist. Want Abraham was ook al niet de oudste zoon. En toen werd het Isaac. En dat was ook niet de oudste zoon. En toen werd het Jacob. En dat was ook niet de oudste zoon. Toen werd het Jozef. Dat was op geen stukken na de oudste zoon. Dat was zelfs de ene jongste van de 12. En toen werd het Manasse, nee, toen werd het Efraim, en het was ook niet de oudste zoon, en zo verder. Maar waar het maar over gaat, is dus wie is de erfgenaam en wie is dus de drager van de officiële titel zoon van Adam? En dat is belangrijk genoeg, omdat Adam die figuur is, die verder in deze psalm ook beschreven wordt, door een tamelijk vrij citaat uit Genesis 1... Want God had immers gezegd, laat ons, Genesis 1, laat ons, vers 26, laat ons Adam maken, waar het vertaald is met mensen, deze keer zelfs meervoud, ten onrechte, want er staat er niet, hè? Er staat gewoon Adam. Laat ons iets roods maken, laat ons Adam maken. Daarna denk je, hey, wie zei dat ook alweer? Wie had het over iets roods ook alweer? Iemand die zo heette. Nou ja, Edom dan. He? Ja, goed. Maar daar hebben we het nou niet over. Hè? Er staat letterlijk, God zeide, laat ons Adam maken naar ons beeld, naar onze gelijkenis. En dat zij heerschappij hebben, toen werd het pas meervoud. Maar het was eerst enkelvoud. En dat zij heerschappij hebben over de vissen de zee en over het gevolg des hemels en over het vee en over de gele aarde en over alle kruipend gedierte dat op de aarde kruipt. En dan psalm 8, over die mens vers 7, gij doet hem heersen over de werken uw handen. Vers 8, gij hebt alles onder zijn voeten gezet, schapen en ossen, alle die ook mede het dieren des velds, het gevolg des hemels en de vissen de zee, hetgeen de paden de zeeën doorwandelt enzovoort. Over die mens gaat het dus. Ja. Alleen in Genesis 1 heet hij nog Adam. En inderdaad, later zouden het er meer zijn, maar eerst één. En hier in Psalm 8 heet hij Enosh. Dat wil zeggen, die zwakke, die zieke. En daarna heet hij toch ook gewoon de zoon van Adam. Want die valt in die categorie. Hij is die ene mens onder al die andere mensen. Hij is dus ook Enos, dan wel Anas. Hij is zwak. Toch? Daar gaat het over. En zo kun je de hele mensheid beschrijven, maar zo wordt die ene mens dus ook beschreven. De zoon van Adam. Wie is het? Is daarna de vraag. En dan komen we terecht natuurlijk bij, bij de bekende procedure. Namelijk, over wie zegt de profeet dit? Over zichzelf of over iemand anders? En dan is het antwoord, nou ja, als die vraag zich opdringt, dan weet je over wie het gaat. Over de Heer Jezus Christus. In zwakheid wel te verstaan. Want dat zit in dat woord mens. In de vertaling raak je het kwijt, maar niettemin is dat zo, hè? En dat blijkt ook uit het volgende vers. Wie is die mens? Gij hebt hem een weinig minder gemaakt dan de engelen. Lager dan de engelen. Dat is dus helemaal niet een hoge positie en dus ook niet een hemelse. Let op, vers 4 spreekt over de hemel, namelijk maan en sterren. Dat worden geacht hemellichamen te zijn die een bepaalde mate van heerlijkheid hebben. Volgens 1 Korinthe 15, waar we net even waren. Dat hoofdstuk over de opstanding en verderfelijkheid moet onverderfelijk aandoen. Onverderfelijkheid aandoen. De voorgaande versen zeggen, nou ja, hemelse lichamen zijn heerlijker dan aardse lichamen. En alle hemelse lichamen zijn niet allemaal even heerlijk. Want een ander is de heerlijkheid van de zon. En een ander is de heerlijkheid van de maan. En weer een ander die van de sterren, et cetera. Ja. Dat zijn hemellichamen, maar bij gelegenheid leren wij dat die hemellichamen, zon, maan en sterren, wel in ieder geval de sterren uitbeeldingen zijn van engelen, zo sterk zelfs dat men soms niet eens weet of het over een ster gaat of over een engel. Omdat de Bijbel het verschil niet goed aangeeft. Nee, dus ik denk nog altijd dat die ster van Bethlehem een engel was. Ik denk dat ik ook weet welke, maar... Hè? Waarom nou niet? Een ster is een hemellichaam en een engel is een hemellichaam, dus waarom nou niet? Als er staat dat de morgensterren tezamen juichten, of hoe staat het er precies, dan weet iedereen dat het over engelen gaat en niet over sterren, maar wel over hemellichamen, toch? Er is wat mee en hier vind je dat in dit gedicht, per slot blijft het een kunstwerk, kom, vind je dat terug. Vers 4, kijk je naar de hemel. En zegt dan, maar de mens is lager dan. Nou ja, in ieder geval die ene die hij op het oog had. Minder gemaakt dan de engelen. Nou weet ik niet, ik kijk dat niet na. Maar ik weet dat bij gelegenheid dit vers precies de andere kant op vertaald wordt. Hè? Dat er dan staat, gij hebt hem bijna goddelijk gemaakt of zoiets. En dan bij voorkeur nog steeds op de mens in het algemeen toepassen in plaats van op de Heer Jezus Christus, zodat je dan precies het tegenovergestelde krijgt van wat er werkelijk staat. Ik heb dat ooit eens nagekeken, jaren geleden, en toen bleek dat ik geloof dat hier in de psalm toen vertaald is met gij hebt hem bijna goddelijk gemaakt, maar dat daarna in Hebreeën 2, waar het aangehaald wordt, dan toch weer gewoon staat minder dan de engelen gemaakt. En dat is helemaal een inconsequentie natuurlijk, hè. Maar goed, zo zie je, de duivel zijn werk toch niet al te goed doet. Ja, dat bedoel ik, inderdaad. Ja. Dat lukt hem nooit. Maar de vraag is, wie is die mens? U moet daarbij bedenken dat David zelf in zijn dagen drager was van deze titel. Want via het lijntje van Adam, via die namen die ik net genoemd heb, kom je inderdaad ooit een keer bij, althans waar het gaat om koningschap, kom je via Jacob en Juda, kom je terecht bij Isaïe en dan bij David. Met andere woorden, David was drager van deze titel, zoon des mensen. Daarom geloof ik nog altijd dat de zogenaamde Davidster, die trouwens ook wordt aangeduid als het teken van Salomo, waarom ook niet, er was de zoon een erfgenaam, dat in werkelijkheid het teken is van de zoon des mensen. En toen zei iemand, dat kan niet van David zijn, want het is veel ouder. Zeg ik precies, dat bedoel ik. Natuurlijk, het stamt van Adam. Het is het zegel van Adam. Zijn beeldmerk, hoe noem je zo'n ding? Zijn zegel, moet je in een zegel in gebruiken. Het zegel van Adam, maar via die zes punten gesteld, zes als getal van de mens enzovoort. Plus wat er nog meer aan mystiek aan vast zit dan, maar daar ga ik nou niet op in. Maar David was drager van die titel. En die zegt, wat of wie is die mens? Wie is die zoon des mensen? Of wat is die zoon des mensen? En inderdaad, velen lezen de psalm toch als autobiografisch en zeggen, ja, het gaat over hemzelf. Wie ben ik eigenlijk? Nou, precies. Maar hij is die zoon des mensen, maar hij zegt, wat stelt het nou helemaal voor? En bovendien kun je hem ook nog lezen als gewoon, wie is die zoon des mensen? En dan zegt David, nou ja, ik mag dan drager zijn van de titel, maar ik ben niet die figuur die in Genesis 1 was aangekondigd. Dat wil zeggen, moet dan toch iemand na mij zijn, maar zo kom je vanzelf in Handelingen 2 terug, namelijk moet iemand zijn die uit mijn lijf voortkomen zal. Zoveel moet hij dan toch in ieder geval geweten hebben. En daarna kom je dus bij de toelichting in vers 6. Gij hebt hem een weinig minder gemaakt dan de engelen. Waarbij de strekking van een weinig is niet een klein beetje onder de engelen. Het is ver onder de engelen. Maar het is een weinig tijds. Ik had het eens na moeten kijken, want we hebben in ieder geval in het Nieuwe Testament enige schriftplaatsen waar de term een weinig staat en waarbij de vertalers keurig tijds hebben ingevuld. He? Wat roep je? 2 Petrus 1 vers 17. Ja, ik schrijf het er wel eens bij, maar soms verslijt ik zo'n Bijbel en dan kan ik weer overnieuw beginnen. Met notities maken. Maar dat hebt u ongetwijfeld ook. 2 Petrus. 2 Petrus. 1. 2 Petrus 1 vers 17. Maar dat is niet wat ik bedoel hoor. Nee. Nou ja, je zoekt het maar eens op dan. Is het niet die tekst dan nadat wij een weinig geleden zullen hebben indien het nodig is? Wat staat er? Maar goed. Ja, inderdaad, dat is hem, ja. Dat is 1 Petrus 1, vers 6. Gaat wat langzamer tegenwoordig, maar ja. Ja, ik ben pas jaren geweest, dan krijg je dat, hè. Moet je even aan wennen aan het langzame tempo, hè. 1 Petrus 1, vers 6. In welke gij u verheugt, nu een weinig tijds, zeggen de vertalers. Zo het nodig is, bedroefd zijnde. Want, denken de vertalers, het gaat niet om een weinig bedroefd zijnde. Het gaat dikwijls ook om erg bedroefd zijnde, veel bedroefd zijnde. Het gaat om tijd, korte tijd. En daar hebben ze gelijk in. Maar datzelfde geldt ook inderdaad voor Psalm 8. Namelijk, en hebt hem voor korte tijd, een weinig tijd, voor korte tijd, minder gemaakt dan de engelen. Het moet duidelijk zijn, in ieder geval uit het commentaar van Hebreeën 2, dat dit spreekt over de Heere Jezus, die voor korte tijd onder, dus lager dan de engelen gesteld werd, met als vervolg overigens, maar dat was niet Hebreeën 2, maar Hebreeën 1 al, dat hij ook ver boven de engelen verhoogd is geworden daarna. Implicerend dat hij dus ook ver beneden de engelen gesteld was. Althans suggererend, ja?
Wat ik zo mooi vind, als hij in de hof van het zeven is, komt er ook een engel om in de kracht.
Ja, dat heeft hij dus nodig van bovenaf, ja. Hij is ondergeschikt aan de engelen. En eventueel staat er ook bij de verzoeking in de woestijn, weet u wel, dat hoeft maar te kikken en dan krijgt hij een leger van engelen mee en dat soort dingen meer. Ja, dat zal wel, maar het betekent tegelijkertijd dat hij aan die engelen ondergeschikt is. Toch. Wij waren bij vers 6 van Psalm 8. Sprekend over de mens, dan wel de zoon des mensen. Gij hebt hem een weinig minder gemaakt dan de engelen. Dat wil zeggen, gij hebt hem voor korte tijd onder de engelen gesteld. En kennelijk daarna, maar dat woord staat er niet, staat gij hebt hem met eer en heerlijkheid gekroond. Maar het is kennelijk daarna gebeurd. Zo zal dat gaan met de Zoon des Mensen. Ik moet er nog wat bij vertellen. Volgens de Joodse traditie is de term Zoon des Mensen weliswaar een Messiaanse term. Dat blijkt trouwens in het Nieuwe Testament ook, waar de term Zoon des Mensen gebruikt wordt en waarbij blijkt dat de Joden daaronder verstaan de Messias. Dus de Joden kennen de term ook, hoewel wij hem hoofdzakelijk kennen uit het Nieuwe Testament. Maar hun idee is dat, dus de officiële verklaring dan, dat de term Zoon des Mensen als Messiaanse term ontleend is aan Daniel 7, dus dat meen ik. Ja, aan Daniel 7 vers 13. Sterker nog, ik heb zelf vroeger geleerd dat dat de eerste keer is dat de term Zoon des Mensen in de Bijbel voorkomt. Maar dat is niet waar. Het is Psalm 8. Maar in Daniel 7 lezen wij over eerst een visioen waarin sprake is van de oude van dagen. Dat is vers 9. Dit zag ik tot er tronen gezet werden en de oude van dagen zich zette, wiens kleed wit was als de sneeuw en het haar zijns hoofds als zuivere wol. Zijn troon was vuurvonken, dus als rader een brandend vuur. Verwijzing naar het visioen uit Ezechiël, als u mij vraagt. Maar het is een uitbeelding van God, van de Godheid. En daarna in vers 13... Verder zag ik in de nacht gezichten en ziet, er kwam een met de wolken des hemels als eens mensen zoon. Zoon des mensen, daar vindt u de uitdrukking. En die kwam tot de oude van dagen, tot God dus. Zij deden hem voor dezelfde naderen. Volgens de Joodse verklaring zie je in de Zoon des mensen de Messias die hier staat voor het aangezicht van God. Dat is natuurlijk ook zo, daar gaat het ook inderdaad over. Zij het dan dat ik daar dan toch bij opmerk dat als een uitbeelding gegeven wordt van de Godheid als zodanig, dan zie je al de Heer Jezus, want hij is het beeld Gods. Met name dus, bedoel ik, dat de oude vandaag uit Daniel 7 vers 9 ook de Heer Jezus Christus is. Maar dan in zijn hoedanigheid van Zoon van God, in zijn Godheid. En in vers 13 vinden we de Heer Jezus, maar dan in zijn hoedanigheid van mens, dan wel Zoon des Mensen. En dat die twee voor elkaar gesteld worden, of de een voor de ander dan, in vers 13, ik wil gewoon zeggen dat zij één en dezelfde zijn. Of, als u wil, het zijn vader en zoon, maar ja, het schiet niet echt op, het is gewoon dezelfde. Christus in zijn twee hoedanigheden, namelijk van Zoon van God en Zoon des Mensen. Ook kom spoedig in uw kracht op des hemels wolken wezen. Was dat niet van Da Costa? Was dat niet van Da Costa? De joods-christelijke dichter? Zoon van God en Zoon des Mensen. Ook kom spoedig in uw kracht op des hemels wolken wezen. Kennelijk heeft de man het ook ontleend aan Daniel 7 met dezelfde strekking. Maar waarom ik het aanhaal, is om te zeggen, nou ja, je vindt daar de Zoon des Mensen. Het is ongetwijfeld de Heer Jezus Christus, aan wie al het oordeel gegeven is, want dan gaat het hoofdstuk over eigenlijk, Daniel 7. Maar de titel vind je eerder. Je vindt de titel namelijk, in elk geval in Psalm 8. Namelijk, de Zoon des Mensen, dan wel gewoon de mens, van wie gezegd wordt, gij hebt hem een weinig, voor korte tijd, minder gemaakt dan de engelen, onder de engelen gesteld. Suggererend op zijn minst dat hij oorspronkelijk wel degelijk boven de engelen was. Maar ja, toen was hij nog niet Zoon des Mensen. En daarna werd hij alsnog met eer en heerlijkheid gekroond. Bovendien is sinds die tijd op hem van toepassing wat de volgende versen zeggen. Namelijk, gij doet hem heersen over de werken uwer handen. Gij hebt alles, het heelal namelijk, onder zijn voeten gezet met de beschrijvingen bij uit Genesis 1 die ik al aangehaald heb. Maar dat is pas de zoon des mensen in zijn opstanding. De definitieve, daarna komt er ook geen ander meer. Zie? De enige echte zoon des mensen is de laatste. Dat wil zeggen, niet David, ook niet Salomo, hoewel ze beiden een beeld van hem zijn, maar uiteindelijk de Heere Jezus Christus. Over hem gaat de psalm dus, en daarom krijgt u ook aan helemaal aan het eind van de psalm weer de uitdrukking terug uit vers 2. In vers 10 dus nu. O Heere, onze Heere, hoe heerlijk is uw naam op de ganse aarde. En de overgang van de mens, dan wel de zoon des mensen, naar Heere, onze Heere, in zijn hemelse positie, laat zich alleen verklaren doordat er volstrekt dezelfde mee aangeduid wordt. Zodat als je de psalm enigszins verkort, dan is de vraag, wie is die zoon des mensen? En het antwoord is, het is de Heere, onze Heere, wiens naam heerlijk is op de ganse aarde. En dat is de enige verklaring voor de psalm, anders dan denk je dat het over twee verschillende dingen gaat. Het begint met de Heer in de hemel, dan gaat het over de mensen, dan gaat het weer over de Heer in de hemel. Maar het is gewoon dezelfde. De verheerlijkte, de zoon des mensen, verheerlijkt tot in de hemel zelf, tot aan de rechterhand Gods heet dat. Hij die het beeld Gods is. En daarmee kom ik terecht in de Hebreeënbrief, waar meteen in de eerste verse van de Hebreeënbrief, Hebreeën 1, het Oude Testament als het ware wordt samengevat en meteen wordt gekomen tot de climax, namelijk God heeft voortijds weliswaar veelmaal en op velerlei wijze tot de Vader gesproken door de profeten. Het is net zo'n begin als Johannes, dat wil zeggen Johannes 1, dan wel 1 Johannes 1, namelijk in het begin was het woord en het woord kwam, was het licht en het kwam in de wereld, in de duisternis, maar de duisternis wilde het niet hebben. Maar dat is een wat langzamere beschrijving van dezelfde situatie, namelijk God heeft van de beginnen gesproken. 1 Johannes 1 begint ook zo, hetgeen wij van de beginnen gehoord hebben, dat verkondigen wij u. Dat wil zeggen, we hebben het altijd al gehoord, maar nu wordt het openlijk gepredikt, want het leven is geopenbaard en hoe dat maar heten mag. En hier vind je precies hetzelfde, vandaar dat als men niet wil geloven dat het Paulus was die dit schreef, dan is de eerste die aan de beurt komt, is Johannes. Dan schrijft men het toe aan Johannes. Vanwege dit soort samenvattingen. Maar God heeft voortijds veel malen op vele wijze tot de Vader gesproken, in oud-testamentische tijd, door de profeten, maar nu in deze laatste dagen spreekt hij tot ons door de Zoon, welke hij gesteld heeft tot erfgenaam van alles. Dat is gewoon Psalm 8, alle dingen aan zijn voeten onderworpen. Door welke hij ook de aionen gemaakt heeft, dat wil zeggen de tijd, de geschiedenis. Daar gaat het over. De heilsgeschiedenis, niet de kosmos. De wereld in de zin van de aionen. De eeuwen. In de zin van God heeft zijn plan uitgewerkt in de loop der eeuwen. En u weet, daar heeft men van oudsher weinig begrip voor. Omdat men een statisch beeld ontwikkeld heeft van de Godheid. Die er altijd al was en er ook altijd blijft en die eigenlijk verder niks doet. En voor zover er toch wat gebeurt, zijn het alleen mensen die wat doen. Dat is het eigenlijk. Maar dat God een plan uitwerkt, hoe vaak het ook in de Bijbel staat, ja, dat dringt niet door. Maar daar gaat het nou juist over. God sprak voortijds veel malen op vele wijze tot de vaderen. Nu spreekt hij door de zoon, dat is namelijk de erfgenaam, want de zoon per definitie is de erfgenaam. Dat is de betekenis van het woord zoon dus. In dit geval de erfgenaam van het heelal enzovoort. De welke, en dan verkort ik de zin, er staat gewoon de welke is gezeten aan de rechterhand der majesteit in de hoogste hemelen. Dat is de hoofdzin van vers 3. De zoon die de erfgenaam is, aan wie alle dingen zijn onderworpen en die gezeten is aan de rechterhand der majesteit in het hoge. Dan wel in de hoogste hemelen voor mijn part. Dit is een belangrijke uitspraak, omdat hij ons meteen op het goede been zet. Bovendien, algemene gedachte is dat de Hebreeënbrief specifiek gericht is aan zogenaamde judaïserende heidenen. Dat wil zeggen aan gelovigen die onder de Joodse wet willen leven. Dat woord Joodse laten wij altijd weg, omdat het er meestal ook niet bij staat. Gewoon onder de wet willen leven. Maar u weet, zij die onder de wet willen leven, vervangen de term door Joodse wet. En dan zeggen ze, wij leven niet onder de Joodse wet. Want wij houden de Joodse feesten niet, is dan eigenlijk het idee. Hè? Zo kletst men zich eruit en zegt men, dit zijn judaïserende christenen. Christenen die zich onder de wetten van de Joden, van Juda, willen plaatsen. Enzovoorts. Maar kijk, vanuit Joodse achtergrond is altijd de bekende vraag, ja, als Jezus dan de Messias is, waar blijft dan zijn koninkrijk? En waar is dan zijn troon? Die zou toch staan in Jeruzalem? Enzovoorts. En de Heer zelf anticipeerde daarop toen hij zijn tijdgenoten vroeg, wie is dat eigenlijk, de Messias? En hij bedoelde niet, wijs hem eens aan. Hij bedoelde, wat zegt het Oude Testament over zijn identiteit? Wie is hij? En toen was het antwoord, de zoon van David. En toen zei de Heer, ja, dat kan nog wel wezen, maar waarom staat er dan in Psalm 110 dat David hem noemt zijn Heer? Dat is het toch niet zijn zoon? En toen bleven zij het antwoord schuldig. En het antwoord is natuurlijk omdat de zoon van David zoon van God zou zijn. 2 Samuel 7. En daarmee een hogere positie dan David zou hebben als vervolger van David hem zijn Heer noemt. En hier in Hebreeën opent de apostel dus met te zeggen, hij is die Messias, hij is die zoon des mensen uit Psalm 8. Alle dingen zijn aan zijn voeten onderworpen. Of gewoon, God heeft hem gesteld tot erfgenaam van alles, van het heelal. En hij is gezeten niet op de troon van zijn vader David in Jeruzalem, maar hij is gezeten op de troon van zijn vader in de hemel. Dat is het antwoord op de vraag, waar is dan dat koninkrijk van de Messias? Het antwoord is, de Messias is de zoon van God en heeft dus primair, in eerste en hoogste instantie, een troon in de hemel. En daar wordt bijgevoegd in de tussenzin, dat het is omdat hij is het afschijnsel van Gods heerlijkheid, of omdat hij is het uitgedrukte beeld van Gods wezen, zelfstandigheid, of omdat hij alle dingen draagt door het woord van Gods kracht. Door het krachtige woord van God. Heb je dat? Dat is 3 keer gewoon hetzelfde als omdat hij de zoon is. Want de zoon is het afschijnsel van de heerlijkheid van de vader. En de zoon is het uitgedrukte beeld van het wezen van de vader. En de zoon is degene in wie al Gods beloften, zoveel als het zijn, ja en amen zijn. Hij draagt dat woord van de vader. Dat wil zeggen, alles wat de vader gesproken heeft, ligt vast in die zoon. En omdat de Heer Jezus die zoon van God is, en dus tot God, zoon van God gesteld werd, heeft hij dus ook een positie, kortom, is gezeten aan de rechterhand der majesteit in de hoogste hemelen, wat bijna letterlijk, nou ja, eigenlijk gewoon geciteerd is uit Psalm 110. Meteen vervolgd met zoveel treffelijker geworden dan de engelen. Op grond waarvan? Nou ja, op grond van Psalm 8, maar dat staat er niet meteen bij. Dat bewaart de apostel voor de volgende bladzijde. Dat is in hoofdstuk 2. Maar hij heeft het er al wel over, onder verwijzing naar andere schriftgedeelten. Want tot wie van de engelen heeft hij ooit gezegd, gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd, zodat de apostel snel nog niet Psalm 8, maar Psalm 2 pakt. Gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd, en wederom, ik zal hem tot vader zijn en hij zal mij tot zoon zijn. Dat is 2 Samuel 7, de beroemde tekst. En hier worden deze 2 dingen aan elkaar gekoppeld, zodat heden heb ik u gegenereerd inderdaad inhoudt, dat hij op dat heden tot zoon van God gesteld werd. En het was bij zijn opstanding uit de dood. Maar dat hebben we al zo vaak besproken dat ik er nou niet verder op in durf te gaan. En de hele rest van hoofdstuk 1 illustreert aan de hand van oud-testamentische schriftplaatsen, hoofdzakelijk trouwens de psalmen, dat de Messias een positie heeft ver boven de engelen. En daarna komen we alsnog bij psalm 2 terecht, waar het dus eigenlijk ook staat, hè? Gij hebt hem voor korte tijd, een weinig tijd, onder de engelen gesteld en daarna gij hebt hem met eer en heerlijkheid gekroond, namelijk boven de engelen. Met zijn majesteit boven de hemelen, heette het dan meer aan het begin van die psalm. En daarna neem ik dus de draad op in Hebreeën 2 vers 5... waar de volgorde van de woorden helaas wat veranderd is. En daardoor komt de klemtoon helaas ook wat anders te liggen. Maar eigenlijk staat er, want niet aan de engelen heeft hij de toekomende wereld van welke wij spreken onderworpen. Niet aan de engelen, maar aan iemand die nog hoger is uiteraard. De toekomende wereld is niet onderworpen aan engelen, die staan daar niet boven. De toekomende wereld is onderworpen aan de Zoon, uit hoofdstuk 1 uiteraard. En onder toekomende wereld niet maar te verstaan een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, hoewel dat erbij hoort. Want naar Bijbelse maatstaven is de toekomende wereld begonnen bij de opstanding van Christus. Nou ja, een nieuwe schepping dus, maar Christus is de eersteling van die nieuwe schepping. En dat is hij al 2000 jaar, zo ongeveer. En dus die term toekomende wereld, die is van toepassing wel degelijk ook al in de tijd waarin wij leven. Later komen we in Efeze tegen toekomende eeuwen. En in Hebreeën komen we nog tegen de toekomende dingen. Enzovoorts, maar het is altijd de aanduiding van alles wat deel uitmaakt van het nieuwe verbond. Dat is nog niet de hele wereld, maar een deel wel en u en ik behoren daarbij. En die toekomende wereld, je zou hem kunnen samenvatten als het nieuwe verbond, dat is inderdaad onderworpen, niet aan de engelen, maar aan degene die daar nog boven staat, namelijk aan de Heer Jezus Christus. En als u de Hebreeënbrief kent, begrijpt u dat ik nu de hele Hebreeënbrief heb samengevat. Want daar staat dat alle gelovigen deel uitmaken van dat nieuwe verbond, waarvan Christus zelf het hoofd, de hoge priester, de hoofdpriester, de grote priester, de borg of de middelaar is. Van die toekomende goederen heet het dan voor de gelegenheid. Maar het heet hier nog gewoon toekomende wereld. Niet aan de engelen, maar aan Christus. Zou die toekomende wereld onderworpen worden. Maar wat er werkelijk staat is dit. Niet aan de engelen. Dan vragen wij aan wie dan wel. En het antwoord komt vanaf vers 6. Maar iemand heeft ergens betuigd, zeggende, het was David natuurlijk in psalm 8. Iemand heeft ergens betuigd, zeggende, wat is de mens dat gij zijner gedenkt, of des mensen zoon dat gij hem bezoekt. En dan weet je dus al, niet aan de engelen, maar aan die mens zou de toekomende wereld onderworpen worden. Waarna je weer vraagt, wie is die mens? En het antwoord is, nee, het is niet David, maar wel zijn zoon uiteraard. Omdat hij tot zoon van God zou zijn. Volgens hier, Hebreeën 1 vers 5 en anders 2 Samuel 7 vers 14. Waar God zegt, ik zal hem tot vader zijn en hij zal mij tot zoon zijn, dan moest hij het ooit een keer worden. En dat was op dat heden, uit het begin van Hebreeën 1 vers 5. Mag niet moeilijk zijn. Iemand heeft ergens betuigd zeggende, wat is de mens dat gij zijnde gedenkt, of de zoon des mensen zoon, de zoon des mensen, dat gij hem bezoekt. Gij hebt hem een weinig minder gemaakt dan de engelen. Met heerlijkheid en eer hebt gij hem gekroond. Gij hebt hem verheerlijkt, gij hebt hem gekroond. En gij hebt hem gesteld over de werken uwer handen. Nou ja, dat werd over de mens gezegd in Genesis 1, zodat je nu ook meteen weet dat die Adam die God maken zou naar zijn beeld en gelijkenis, dat dat gewoon is Christus. Niet de eerste, die was alleen maar, eerst Adam, was alleen maar een voorbeeld van degene die komen zou. Letterlijk volgens Romeinen 5. Maar over het hoofd van die eerste Adam heen sprak God in Genesis 1 reeds over de laatste Adam, blijkbaar. En hier wordt het weer herhaald. Gij hebt hem gesteld over de werken uw handen, alle dingen hebt gij onder zijn voeten onderworpen, staat er meteen achter, nog steeds, allemaal geciteerd uit Psalm 8. En daarin, en daarna staat er, want daarin dat hij hem alle dingen heeft onderworpen, heeft hij niets uitgelaten dat hem niet onderworpen zij. Maar dat is een moeilijke manier om te zeggen dat als er staat alle dingen, dan is ook inderdaad bedoeld alle dingen. Dan zult u zeggen, ja, maar dat is toch vanzelfsprekend. En dan moet ik helaas zeggen, nee, dat is niet vanzelfsprekend. Want als bijvoorbeeld in Efeze 1 staat over de verhoogde Christus, in het stuk wat we net gelezen hebben, staat er, en God heeft hem, die uitermate verhoogd is boven al die engelen, overheden, macht enzovoort, dan staat er, God heeft hem gegeven aan de gemeente tot hoofd boven alle dingen. Maar die alle dingen is niet alle dingen. Vind je dat vreemd? Nou ja, die term alle dingen betekent eigenlijk het al. Eigenlijk is het een enkelvoud, niet eens een meervoud, een enkelvoud. Het al. Maar het al betekent gewoon het geheel. En het geheel is alleen een geheel als het bij elkaar hoort. En dus de gegeven aan de gemeente tot hoofd boven het geheel wil zeggen, ja, als hoofd boven dat gehele lichaam. Maar dat is niet het heelal. Dat is niet de hele schepping. Wil iedereen koffie in de pauze? Ja, misschien wel, alles zoals we hier zijn. Maar of de buren het ook willen, ja, daar hebben we het dan niet over. Maar we zeggen wel iedereen. Maar er zit een beperking in besloten. En dat is taal nou een keer. Dat is bij deze dingen ook zo. En dus vindt de apostel het nodig om de term alle dingen te benadrukken en te zeggen, als er staat alle dingen, dan betekent het ook dat er niets uitgezonderd is dat hem niet onderworpen zij. Heb je dat? Alle dingen zijn aan hem onderworpen. En dat is te meer klemmend, omdat het er niet zo uitziet. Want ja, dat kan Paulus nou wel schrijven, of wie het maar was, maar ik denk Paulus, hè. Alle dingen zijn aan hem onderworpen, dan kijken wij om ons heen en dan zeggen wij, nou, dan maakt hij er ook maar een potje van. Maar wij zijn niet de eerste die dat dan zeggen natuurlijk, hè. Nee, dat zeggen alle ongelovigen. Ze horen dat God almachtig is en alomtegenwoordig en de wereld regeert, zeggen ze, nou, die God hoef ik dan niet. Ik had me wat beters voorgesteld. En als dus in de Bijbel staat, alle dingen zijn aan hem onderworpen, en de Heer zelf zegt ook nog, mij is gegeven alle macht in de hemel en op aarde, dan heb je toch even een probleem. En dus zegt de apostel, staat alle dingen, het is ook alle dingen, dat is correct. Maar er is wat anders aan de hand. Niet dat er wat uitgezonderd is, wat hem niet onderworpen is, maar zegt hij, wij zien nog niet dat hem alle dingen onderworpen zijn. Om de eenvoudige reden dat God zelf daar ook geen belang bij heeft tot op heden. Om een heleboel redenen niet, maar die ga ik nou niet uitleggen. Ik bedoel, dat weet u toch wel, hè. Hij maakt van zijn macht gebruik, niet om zijn koninkrijk reeds te openbaren, maar hij maakt van zijn macht gebruik om eerst zijn regering bijeen te sprokkelen. Zijn ecclesia, zijn volksvertegenwoordiging, zijn gemeente bedoel ik dus. Hè? Zoals Jacobus dat zo fraai zei in Handelingen 15. Hij roept eerst een volk uit de heidenen voor zijn naam en daarna zal hij zich presenteren tezamen met heel de gemeente. Zie? Kortom, alle dingen zijn aan hem onderworpen, maar hij doet er nog niet veel aan. Waarom zou hij trouwens ook? Want de wereld zelf heeft zich, alle dingen dus, hebben zich niet aan hem onderworpen. En dus, Psalm 2 zijn we nu terug, de volken der aarde en de, hoe heet ze maar, de heidenen enzovoort. Zij spannen samen tegen God en zijn gezalden hebben niet door dat ze al lang aan hem onderworpen zijn en dat hij al lang zijn koning gesteld heeft over Sion en dat die maar hoeft te eisen. En nou ja, goed, het verhaal hoef ik niet te herhalen, denk ik. Toch? Maar alle dingen zijn zijn voeten onderworpen, de jure, maar niet de facto. En omdat men de facto zich niet aan hem wil onderwerpen, zegt de Heer, nou, dan zoek je het eerst maar een poos zelf uit. En dan zie ik wel. Maar dat staat letterlijk in Deuteronomium. Ik zal zien welke hun ieder einde wezen zal. Ik weet dat het grof klinkt, maar het staat echt letterlijk in de Bijbel. Ik zal toekijken en dat betekent, zal me er niet mee bezighouden. En intussen verzamelt hij op grond van de macht die hij heeft, verzamelt hij zich een volk uit die heidenen voor zijn naam. Enzovoort. En tot op heden is de facto nog steeds Saul aan de macht. Weet u nog? En niet David. En toch David kon doen wat hij wilde. We hebben het ook over gehad. Ondanks Saul. Dat is maar waar het om gaat. Dus, de staat alle dingen hebt gij onder zijn voeten onderworpen. Dat is ook zo. Daar is geen uitzondering op, zegt de apostel uitgebreid erachteraan met woorden die heel overcompleet schijnen. Maar ik hoop dat u nu begrijpt waarom ze er staan. Hij zegt, er is geen uitzondering, maar, doch, einde van vers 8 van Hebreeën 2, doch nu zien wij nog niet dat hem alle dingen onderworpen zijn. Maar het is wel zo, dat tegenover wat wij wel zien, of althans wat wij waarnemen, dan wel waar wij wel deel aan hebben, is Jezus met heerlijkheid en eer gekroond. En daar heb je concrete antwoord op de eenvoudige vraag. Wie is die mens die uiteindelijk met eer en heerlijkheid gekroond zal worden? Wel, wij zien Jezus met eer en heerlijkheid gekroond. Dat is zwart op wit het antwoord op de vragen van Psalm 8. Wij zien Jezus met heerlijkheid en eer gekroond. Die dus, maar ja, het staat erachter. Maar ik wilde al teruggrijpen, voorbarig, want hoeft helemaal niet. Ik wilde teruggrijpen naar vers 5 en 6. Vers 5 eigenlijk. Niet aan de engelen heeft hij de toekomende wereld onderworpen. Aan wie dan wel? Aan Jezus dus. En dat staat er dan ook, vers 9. Die weliswaar voor korte tijd onder, beneden, minder dan de engelen geworden was, onder de engelen gesteld was. Maar dat was alleen opdat hij zou sterven en uit de dood opstaan vervolgens. Want zijn sterven had dan toch tot doel dat hij uit de dood zou opstaan en daarmee de dood zou overwinnen. En dat is wat hier dus ook staat, hè? Die weliswaar voor korte tijd beneden de engelen gesteld was, maar daarna verhoogd werd. Dat hij daarna verhoogd werd, ja, dat vind je niet zo makkelijk terug in de volgende versen, maar daar gaat het wel om. Uiteindelijk vind je natuurlijk toch in vers 17, waar staat, opdat hij een barmhartig en getrouw hoge priester zou zijn in de dingen die bij God te doen waren. Hij zou hoge priester zijn en later, maar het is pas in hoofdstuk 7 van deze brief, wordt omstandig uitgelegd dat hij pas hoge priester geworden is op grond van en dus sinds zijn opstanding uit de dood. Sinds hij dus met eer en heerlijkheid gekroond was. En niemand neemt zichzelf die eer of heerlijkheid om hoge priester te zijn, maar die moet je krijgen van God. En zo was het met de Heer Jezus ook, staat er dan. Hè? Maar kijk, die opstanding vinden we wel degelijk in dit hoofdstuk terug, Hebreeën 2, want er staat dan vervolgens, eerst nog in vers 9, hij was onder de engelen gesteld opdat hij door de genade Gods voor allen de dood smaken zou, dat wil zeggen ondergaan zou. Want het betaamde hem om welke alle dingen zijn en door welke alle dingen zijn, dat hij vele zonen tot heerlijkheid leidende, de overste leidsman hunne zaligheid door lijden zou heiligen. Enzovoorts. Dat wil zeggen, er wordt gesproken over de roeping van de gemeente als zodanig, maar die Dat kon alleen via de leider, het hoofd van de gemeente. Dat wil zeggen, degene die hun overste leidsman zou zijn, want die zou dan toch eerst dood moeten overwinnen. Dat is wat hier verteld wordt. Waarna ik terechtkom in vers 14, want die tussenliggende versen, daar komen we nog wel eens een paar keer op terecht vanuit de psalmen. Vers 14, overmits dan die kinderen of die zonen uit vers 10 vlees en bloed deelachtig zijn, dat zijn u en ik dus, zo is hij ook desgelijks, let op desgelijks, dat had er niet bij gehoeven, maar het staat er extra om het te beklemtonen, zo is hij ook desgelijks vlees en bloed deelachtig geworden, opdat hij door de dood niet doen zou degene die het geweld des doods had, dat is de duivel. En helaas, in die vertaling, die niet per definitie verkeerd is, maar niettemin door die vertaling missen wij de clou. De clou is namelijk dat de uitdrukking door de dood niet betekent door te sterven. Of door het sterven. Maar het betekent door de dood heen. Met genoegen zeg ik dat weer eens een keer. Ja, dat meen ik. Want je leest eroverheen. Het is niet maar door middel van of met behulp van de dood of iets dergelijks. Of met de dood als wapen, door gebruikmaking van de dood. Nee, dit door, gevolgd door een genitivus, een tweede naamvalsvorm, die in het Nederlands niet zit, want in het Nederlands kan dat niet eens. Maar dia, gevolgd door zo'n genitivus, een tweede naamvalsvorm, betekent er doorheen. En als je het dus duidelijk wil vertalen, moet je vertalen met opdat hij door de dood heen te niet doen zou, maar door de dood heen is erin en eruit. Heb je dat? En dus niet door te sterven, dan moet het zijn door te sterven en dan weer op te staan. Het is door de dood heen. En die taalkundige regel mag je voor mij betreft weer vergeten, want uit het verband blijkt het toch. Als je maar netjes leest. Namelijk opdat hij door de dood heen te niet doen zal degene die het geweld des doods had, dat is de duivel. Maar door te sterven doe je niet degene die het geweld des doods had teniet. Integendeel, dan ben je zijn slachtoffer. Iemand die sterft is een slachtoffer van degene die het geweld des doods heeft. Pas als je daarna uit de dood opstaat en je sterker betoont dan de dood, dan betoon je ook sterker dan degene die het geweld, de macht, de kracht van de dood heeft. En dus gaat het inderdaad over zijn opstanding uit de dood. En dan zie je ook gewoon via de zinnen hier bevestigd hoe dat zit met dat door de dood. Het is door de dood heen. Komt nog een paar keer voor, nog drie keer trouwens, elders in het Nieuwe Testament. Opdat hij door de dood heen, door op te staan uit de dood dus, teniet doen zal degene die het geweld des doods had, dat is de duivel. Hetzelfde geldt ook in Colossense 2, waar staat dat hij de overheden en machten heeft overwonnen of in het openbaar tentoongesteld en over hen getriomfeerd. Ja, maar dat was niet aan het kruis, hoor. Aan het kruis is zie de mens. En als je voor mens invult enos, anas, de zwakke, de zieke, de sterfelijke. En toen zei men nog, indien gij Gods zoon zijt, kom af van dat kruis, enzovoorts. Maar dat is nou juist wat hij niet deed. Hij bleef daar om daarna tot zoon van God gesteld te worden in zijn opstanding en daarmee de overwinning te hebben op de dood. Daar ging het om, uiteraard. Hè? Kijk, in Colossense 2 staat wel dat hij aan het kruis genageld werd, in andere woorden dan ik nu gebruik. Maar het staat er wel in vers 14. En daarna staat er, en de overheden en de machten uitgetogen hebbende, heeft hij die in het openbaar tentoongesteld en heeft door hetzelfde, dat wil zeggen door dit, daardoor, over hen getriomfeerd. Maar je wordt geacht te begrijpen dat dat niet was toen hij stierf, maar toen hij uit de dood opstond. Dat was de overwinning. En daar leidde ook vele psalmen naartoe natuurlijk, nog afgezien van dat dat ook inderdaad de evangelieprediking is, hè, in Handelingen. zeker in de eerste hoofdstukken voor alle duidelijkheid. Hè? Men getuigt van de opstanding van Christus en dat is wat hier ook staat. En er staat nog meer bij in Hebreeën 2, want daar moet ik snel naartoe. Hebreeën 2, opdat hij door de dood heen teniet doen zal degene die het geweld des doods had, dat is de duivel. En opdat hij verlossen zal al degene die met vrezen des doods door heel hun leven aan de slavernij en de dienstbaarheid onderworpen waren. Dat is dus de slavernij, de dienstbaarheid des verderfs, heet het elders. De slavernij van de vergankelijkheid. Daar zijn wij mensen aan ondergeschikt. En daarom heten wij ook Enos. Mens, zwak, aan de verderfelijkheid onderworpen. Dat is waarvan een mens verlost moet worden. Dat een en ander samenhangt met de aanwezigheid en werking en dus heerschappij van de zonde, dat is waar. Maar ook als het zondeprobleem is opgelost, is men nog niet verlost. Men moet eeuwig leven ontvangen. En daarvoor moet het zondeprobleem zijn opgelost, eerst. En daarna kan men, op grond van geloof, eeuwig leven ontvangen. Ik bedoel, dit één is voor allen gestorven, maar daardoor zijn niet allen behouden. Doordat één voor allen gestorven is, zijn allen gestorven. Staat er in 2 Korinthe 5. En voor zover behouden is, is het door geloof in de opgewekte Christus. Want eeuwig leven, verlossing, ligt vast in de opstanding van Christus en daarmee de overwinning op de dood. Wat de apostel hier in Hebreeën 2 dus zo alles bij elkaar vertelt, is dat Psalm 8 spreekt over de Heer Jezus Christus en dat het er in essentie om gaat dat de Zoon des Mensen, de echte Zoon des Mensen, de definitieve Zoon des Mensen, de enige echte Adam uit Genesis 1 wel te verstaan, dat is diegene die de dood heeft overwonnen. Die met eer en heerlijkheid gekroond is geworden nadat hij voor korte tijd onder de engelen gesteld werd. Dat daar zijn kruisiging tussen zit, dat weten wij. Die wordt in Psalm 8 weliswaar niet expliciet vermeld. Maar het lijkt mij dat dat ruimschoots gecompenseerd wordt in Psalm 22. En 23 trouwens ook, maar vooruit. Psalm 23 is die van al ging ik ook door, hetzelfde door. Heen. Door een dal van schaduw des doods. Heen, staat er ook niet bij, maar dat betekent het woord nou eenmaal. Hè? Zie, dat is de essentie van deze dingen. Bij nader inzien vinden we dat in talloze psalmen terug, waarin gesproken wordt over het dodelijk lijden. Nou ja, van de psalmist denk je dan misschien in eerste instantie. En daarna de verlossing uit de banden van de dood of de banden der hel. Maar het gaat dus altijd over de opstanding van de Heer Jezus Christus na zijn lijden. Goed, daar moeten we het bij laten, want het is weer de hoogste tijd.